IB-podcast van Israël en de Bijbel over God, Israël en de Bijbel. Jeruzalem en Babel nemen in de Bijbel een prominente plek in. Van Jeruzalem weten we dat de Messias ooit zal regeren vanuit Jeruzalem, de stad van de grote koning. In de Bijbel kom je ook Babel, of in het Nieuwe Testament Babylon, zo'n 300 keer tegen. Dat is best heel veel, maar valt in het niet bij de 881 keer dat we over Jeruzalem lezen. Mijn naam is Jacqueline Lohman en bij mij aan tafel zit Sebastian de Graaf. Hartelijk welkom.
Dankjewel.
Wij gaan het samen hebben over Jeruzalem versus Babel. Misschien dat in deze podcast het accent ietsje meer op Babel ligt. We kijken naar het Babel van vroeger, we kijken naar het Babel van vandaag en we kijken naar het Babel in de toekomst. Eerst gaan we toch nog even naar Jeruzalem, naar Israël. Dat kan niet anders. We zitten ongeveer 2 weken na de verrassingsaanval van Hamas op Israël. Dus we moeten het er even kort over hebben. Ik heb natuurlijk geen idee wat er gaat gebeuren tussen dit gesprek en de datum waarop dit uitgezonden gaat worden. Wij kunnen niet in de toekomst kijken, zo simpel is het. Wat is er 2 weken geleden gebeurd? Ja, notabene op Sabbat, op Simchat Torah, vreugde der wet. Normaal gesproken een vrolijke, uitbundige dag binnen het Jodendom, is Israël op een verschrikkelijke manier aangevallen. Men is bang, men is in shock, Israël huilt en Israël rouwt. Mag ik aan jou vragen wat kort jouw reactie is op wat er nu in Israël gebeurt?
Ja, wat mij het meest aangrijpt, en dat heeft denk ik toch ook wel te maken met mijn werk met vluchtelingen, is dat ik het verschrikkelijk vind voor alle onschuldige slachtoffers die aan beide kanten vallen. Waar kleine kinderen omkomen, mensen omkomen. En dat vind ik verschrikkelijk. Het geeft ook wel ergens aan dat we in deze wereld het ons maar niet lukt om conflicten op te lossen. Hoe ver ons denken, tenminste dat vinden we zelf, hoe ver ons denken zich ook ontwikkelt en hoe ver onze technologische ontwikkeling ook gaat. We krijgen dit soort excessen, krijgen we niet de wereld uit. En dat is wel een punt wat me aangrijpt.
Ik denk dat we er straks ook, als wij verder zeg maar gaan praten over Babel en Babylon, ook min of meer terugkomen op de oorsprong wellicht van dit conflict. Klopt dat? Of vind je het erg kort door de bocht van mij?
Ja, kijk, dan ga je inderdaad al heel gauw over van waar ligt de oorzaak van het conflict. Maar goed, dat is ook, ik denk als je het gaat hebben over de impact op mensenlevens, ja, daar is ook niet deze podcast voor bedoeld. Ik denk dat daar wel een appel op ons ligt van hoe gaan wij met slachtoffers om. Ik denk in dat opzicht ook, als gelovige is het goed om over dit soort dingen na te denken. Maar tegelijkertijd mag daar ook op volgen dat je handen uit de mouwen steekt. En er is heel veel hulp nodig in asielzoekerscentra. Dus ik zou van deze kant ook, als je er toe in ieder geval toe geroepen voelt, of als je deze oproep te harte wil nemen van joh, ga iets betekenen voor vluchtelingen in Nederland. En maakt het ook niet uit wat voor geloofsachtergrond ze hebben. Dus dat is het ene punt. Nou, en dan denk ik dat we ook wel de stap kunnen maken van hey, waar komt het conflict vandaan? Daar zit natuurlijk al heel vroeg iets in bij Abraham, bij Isaac en bij Ismaël. En dat zat dan los van het onderwerp van Babel. Daar zit een ding. Tegelijkertijd natuurlijk zit er ook wat bij Babel, de mens die als God wil zijn. En de mens die zelf de dienst wil uitmaken in deze wereld. De mens ook die zichzelf land toe-eigent. Want dat zien we bij Babel, zien we dat ook. Dat volgens de overlevering was Nimrod de heerser van Babel. En Nimrod was nageslacht van Gam. En hij vestigt zich in een gebied wat aan de Semieten, waar uiteindelijk Abraham en de Joden uit voort zijn gekomen, hij vestigt zich in hun gebied. Dus het is jezelf toe-eigenen van grond die niet van jou is. En als we het even heel kort door de bocht hebben over Israël, dan is er maar één die recht heeft op die grond. En dat is de Heere God. En door hem de Heere Jezus Christus. En dan kunnen we allerlei discussies hebben en kanten kiezen. Maar uiteindelijk ligt het recht en ligt ook de uitspraak daarover bij onze hemelse Vader en zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat is denk ik het belangrijkste. De Heer Jezus Christus is ook de enige die verlossing kan brengen. Ook de enige, denk ik, die in deze situatie die vrede kan brengen.
Een oplossing kan geven.
Ja, en ik denk dat in deze tijd, Nog meer dan de 2000 jaar, hè, waarin de christelijke gemeente, de kerk dat heeft gedaan. De uit mogen zien naar de wederkomst. En misschien ook ons gebed mag zijn, kom Heere Jezus, ja kom. Ook al, hè, gaat hij over de tijd ervoor, maar we mogen dat gebed wel uitspreken. En dat hartsverlangen dat we hebben. Want als ik naar deze wereld kijk en wat zich nu afspeelt in het Midden-Oosten.
En Oekraïne.
En Oekraïne. Nou ja, we hadden het net, hè, vooraf, voordat we begonnen aan deze podcast, zei ook even over dat het wel heel toevallig is. Dat met name in het oude Romeinse Rijk, waar het boek Openbaring betrekking op heeft. Dat was de oecumene van die tijd. Dat juist in dat gebied het dit jaar zo mis is gegaan. Marokko, hè, behoorde bij het Romeinse Rijk, aardbeving. Syrië, Turkije behoorde bij dat Rijk. Aardbeving. Libië hoorde bij dat Rijk, overstroming. Nou, Afghanistan ligt dan wel erg aan de rand, is ook een aardbeving geweest.
Maar wat bedoel je dan met erg toevallig?
Kijk, ik ga niet zeggen dat het al de eindtijd is, maar het zou kunnen lijken op de weeën die leiden tot de eindtijd. Tegelijkertijd ben ik...
Ja, we hebben toch al zo lang weeën?
Dat is ook wel zo, maar dat is gewoon even een gedachte die je erover hebt. En dat het wel bijzonder is dat dit allemaal binnen 1 jaar gebeurt. Het is denk ik wel een tijd om waakzaam te zijn, zonder al te snel conclusies te trekken. En wat ik ook wel eens merk is dat er binnen de evangelische wereld, een wat minder binnen de kerkelijke wereld, ik kom zelf uit de evangelische wereld, dus ik denk dat ik dan best wel wat kritisch op mag zijn, wel een enorme fascinatie is voor de eindtijd. En dat is bijna soms een beetje obsessief. En ik denk dat het goed is om te letten op de tijden en de tekenen. Daar roept de Bijbel ons ook toe op. Maar ik denk ook dat het belangrijk is om met je beide voeten in de klei te staan, om het netjes te zeggen. En ook je werk hier te doen. Je verantwoordelijkheid te nemen voor de taak die je hier in deze wereld hebt gekregen. Want er is al zo vaak gedelibereerd over de toekomst. En er is er zo vaak gezegd, het is nu de eindtijd. En dat mensen toch niet bij het rechte eind hadden. En dan denk ik van ja, daar kun je ook heel veel tijd aan verspillen.
Dan ben je ook bang dat zeg maar ook, omdat we het al zo vaak mis hebben gehad, dat we het ook niet meer echt zullen zien als de eindtijd echt aanbreekt. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik snap wat je bedoelt. Er zit wel een gevaar in dat je daardoor verblind raakt.
Ja.
En wat daarin ook natuurlijk een rol meespeelt, we hadden het ook vooraf over de media. Ja, welke media kun je nog geloven? Waar moet ik daar ook zoveel tijd in gaan steken om uit te gaan zoeken of de media gelijk heeft? Dus ik denk van ja, ik ga dan liever op de momenten dat ik wil nadenken, dan ga ik liever mijn binnenkamer binnen en dan open ik de Bijbel en dan ga ik de Bijbel bestuderen. En dan ga ik daar aan de ene kant lezen van hé, dit staat allemaal nog te wachten. Maar we hebben ook een geweldige hoop als de Heer Jezus Christus weer komt. En we hebben ook een enorme troost door de kracht van de Heilige Geest die ons wil helpen om in deze veranderende wereld stand te houden. En dat is denk ik waar het door komt. En de laatste tijd ook toevallig wat een beetje bezig geweest over, hè, als je het hebt over afval van geloof, waardoor komt afval van geloof? Dat komt over het algemeen niet door lijden wat mensen treft, over het algemeen. Maar dat komt vooral als mensen te veel geld en te veel goed hebben, te materialistisch zijn. Nou, dat is denk ik de grootste valkuil. En dan ook het mee willen doen in de wereld en het daarin mee willen gaan. Zoals vroeger bij ons in de kerk zeiden ze altijd, we zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld. Ja, en dat vond ik altijd wel mooi dat ze zeiden. En dan kom je eigenlijk ook wel een beetje op ons onderwerp van Babel. Hè, wat is de geest van Babel?
Neem ons eens mee.
Ja, eigenlijk heel kort gezegd, het begint in de geschiedenis, daar zullen we zo opkomen. Maar de geest van Babel, dat is de mens die als God wil zijn. Nou, en dat begint natuurlijk in Genesis 11, de torenbouw van Babel. Volgens de overlevering, we weten het niet zeker, maar is dat heeft Nimrod daar zijn aandeel in gehad? Nou, even los of Nimrod dat heeft gedaan of niet, is de mens daar een toren gaan bouwen. En die mens die wilde zich geen gehoor geven aan Gods opdracht om zich over de wereld te verspreiden. En Babel betekent zoveel als een poort van God. En de mens wilde zelf opklimmen tot God. In zekere zin zelf God zijn. Ze wilde zichzelf een naam maken. En als je goed in de Bijbel kijkt, dan zie je vaak dat mensen een naam van God krijgen. Uiteindelijk zelfs, dan ga je weer heel aan het einde van de Bijbel, zie je dat God door de Heer Jezus Christus ons een naam zal geven die niemand kent. Hè? Dat is voor de gelovigen dan. Maar in Babel zeiden ze van ja, wij willen onze naam maken. En dan gaan ze zo'n toren bouwen om te voorkomen dat ze verspreid worden over de wereld. En volgens Flavius Josephus ook om Ja, als er dan weer zo'n vloed zou komen, dat je dan droge voeten houdt, om het zo maar te zeggen. En tot God op te klimmen. En ook om er economisch beter van te worden. En dat is een gerichtheid op zichzelf en geen gerichtheid op het luisteren van, hé, wat wil God nou van mij? Hè? Daar hadden ze geen oren naar. Kort gezegd is dat Babel. En die poort van God wordt dan uiteindelijk tot wat in de Hebreeuwse Bijbel de betekenis is, wordt dat tot een plaats van verwarring. En misschien is het ook nu een beetje het in onze tijd zien. Want je hoort allerlei geluiden en die zegt dit en die zegt dat. En de ene zegt dit is de weg naar God en de ander zegt dit is de weg naar God.
Zeg je daarmee dat Babel nu ook al bestaat?
Ja, ik denk dat de invloed van Babel nu zeker te vinden is. Ja.
Maar dan praat je meer over een systeem.
Een systeem, een geestelijk Babel. Ik geloof ook dat er Babylonisch Rijk, dan hoeft het denk ik niet per se Babel te heten, nog in de toekomst zal komen, vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Maar als je nu kijkt, en dan heb ik het met name over het Westen, want je kijkt toch eigenlijk altijd door je eigen bril naar je situatie. Als je hier nou met iemand uit Afrika zou zitten of uit Zuid-Amerika over dit onderwerp zou hebben, dan zouden er misschien hele andere dingen besproken worden. Maar dat is niet erg. We hebben zo allemaal onze realiteit en we hebben allemaal zo onze situatie waarin we leven. En als ik nu naar onze westerse samenleving kijk, dan zie je ook een mens die als God wil zijn. Hè? Als je ziet hoe mensen vooral bezig zijn met de realisatie van zichzelf. Het draait allemaal om het ik, de ontwikkeling van jezelf, dat jij het maar gelukkig hebt. Dat je moet kunnen zijn die je wil zijn. Dat je ook niet meer schikt naar de scheppingsorde waarmee die God heeft gegeven in de schepping. En ja, ik moest ook laatst denken, en dat is misschien best wel een bot, of misschien cru, of in de wereld zullen ze het ongenuanceerd vinden. Maar ik moest toen wel denken, toen de laatste weer van die vlaggen zag zwaaien met pride, trots. Toen moest ik toch wel een beetje denken aan de trots van Babel. De mens die vooral trots is op zichzelf en zichzelf tot God verheft. Niets is meer onmogelijk. Dat is ook wel een beetje wat we in deze tijd hebben. En ja, je mag zijn wie je bent en je mag denken wie je wil zijn. En ja, God, ja, ach, dat is maar net wat je er zelf van maakt. En dat is ook wel typisch iets van Babel, waar men ook, want dan kom je op een ander punt. Dan ga je weer helemaal naar die tijd terug waar je ook ziet dat in Babel eigenlijk de oergodsdiensten zijn ontstaan, waar bijvoorbeeld de Egyptische godsdiensten uit voortgekomen zijn. De Griekse goden, de Romeinse goden. En er is zelfs een verband te vinden met de Azteken en de Inca's, die dezelfde soort toren hadden als zoals die er in Babel is geweest. Zo'n ziggurat, hè? Dat is zo'n van vierkante terrassen op elkaar gestapeld.
Ik kan het zeggen, je moet het beschrijven, hè? Dat is een podcast.
Ja, zoek anders op internet, ziggurat, en dan zie je van die vierkante blokken op elkaar gestapeld en die worden zeg maar steeds kleiner en dat reikt tot naar boven. En daarboven is dan een platform waarbij dan men dan de goden kon aanbidden. En de goden bestonden dan nog ook al vaak uit de sterren. En daar zie je wel verband mee. Met name, en dan gaat het niet alleen om die ziggurat, die vind je ergens ook alweer bij de piramides terug in Egypte. Maar met name ook in het beeld van de moedergodin, die ook in de vanuit Babylonische geloof is ontstaan. Nou, dan zie je maar dat Babel ligt aan de grond, hè, aan het, is de basis vormt het van de afgoderij. En de mens die als God wil zijn en zijn eigen God maakt.
Ja. En als je het nou hebt over de moedergodin en de Rooms-Katholieke Kerk en Maria, is dat de reden waarom toch een grote groep mensen denkt dat het Babylonische Rijk in de toekomst, dat iets met Europa, iets met de Katholieke Kerk te maken heeft?
Ik had het net over die gekleurde bril waarmee je kijkt, wat we allemaal doen, wat ik ook doe. En dat is denk ik wel belangrijk om je daar bewust van te zijn. Laat ik daar eerst iets over zeggen. Laat ik dan terugkomen op die moedergodin. We hadden het net over die ziggurat, wat allemaal vierkante blokken op elkaar gestapeld is. We weten nu dat zo die Toren van Babel eruit gezien heeft. Er is zo'n bekende schilderij van Pieter Breugel. Je moet ook maar eens opzoeken op internet. Ik ben iets minder goed in het beschrijven. Maar die heeft zijn beeld gebaseerd op het Colosseum. Nou, het Colosseum is niet vierkant, maar het is rond. En dat is ook niet zo terrasvormig. Het is wel als zodanig opgebouwd met allemaal eerst een groot colosseum daarboven, een kleine colosseum erop gebouwd en dan nog kleiner. Maar je kijkt toch altijd op jouw manier naar Babel. En zo kijken wij ook met de bril op van nu naar Babel. En dan komt inderdaad voorbij, ja, maar het is de Babel is de Rooms-Katholieke Kerk, die hebben we voorbij horen komen. Of die hoor je nog wel vaak. Maar ik weet nog bij de eerste oorlog in Irak. En toen was Saddam Hussein ook al bezig om Babel weer op te bouwen. Toen zei iedereen, ja, maar dat is Babel en dat is de antichrist. Nou, zo moet je altijd wel oppassen dat je je niet laat leiden door de bril van de tijd waardoor je kijkt.
Ja, maar het is op zich natuurlijk niet zo onlogisch dat ze toen dachten van dat zeg maar het Saddam Husseins herbouw van Babylon, dat het Babel zou zijn. Hè? Want als je aan de ene kant zegt dat je Jeruzalem letterlijk moet lezen, waarom dan Babel niet? En waarom dan ook niet daar?
Ja, nee, laat ik vooropstellen, er zit zeker iets in van Babel. En dat zie je natuurlijk ook bij de Rooms-Katholieke Kerk. Hè? Die moedergodin. Ik denk bij de kerstening, het christen worden van de heidense volken, had men zoiets van, nou ja, om het voor hen makkelijker te maken, laten we die moedergodin erin, dan maken we Maria van. En zodoende is dat daarin ingeslopen, hè, de moeder gods. Dus ja, daar zie je wel wat in terug. En overigens ook in alle pracht en praal die je daar ziet binnen de Rooms-Katholieke Kerk, waarmee ik overigens niet wil zeggen dat alle Rooms-Katholieke afgodendienaars zijn. Helemaal niet. En ik denk dat daar oprechte gelovigen tussen zitten. Maar als je het dan hebt over van, ja, wat jij net zei over Saddam Hussein, kan daar Babel zich vestigen? Ja, dat kan. Kan het in Rome zijn? Ja, dat kan ook. Want als je naar het Bijbelboek Openbaring gaat kijken, dan zie je dat daar gesproken wordt over Babel. En dan is Babel een vrouw die op 7 heuvels zit. In die tijd stelde Babel niks voor. De stad Babel was in de tijd van Johannes. Het had geen macht. Wat wel macht had, was Rome. En Rome was een vrouw, werd afgebeeld als een vrouw op de Romeinse munten die op 7 heuvels zit. En in dat opzicht kan Babel in Openbaring ook heel goed duiden op Rome in die tijd. Of dat nu zo is, ja, dan moeten we maar afwachten. Ik denk zelf, als je gaat kijken naar de eindtijd, dat er een rijk zal opstaan dat de kenmerken draagt van het Babel uit Genesis 11. Het Babel van Nebukadnezar. Denk even ook aan het statenbeeld met het gouden hoofd. En het hoofd bepaalt altijd het handelen van het lichaam. Dat zie je uiteindelijk ook in positieve zin terug in het lichaam van Christus. Waar Christus ons hoofd is en ons handelen bepaalt. En dat verwacht ik ook vanuit het Bijbelboek Openbaring voor de toekomst. Dat daar een rijk zal ontstaan waarin de mens tot God gemaakt zal worden. Waarin het kapitalisme centraal zal staan. En waarin ook een stuk afgoderij centraal zal staan. En waarin gelovigen vervolgd zullen worden, met name dan de gelovigen uit Israël. En dat is een beetje hoe ik het voor me zie. Wat ik denk hoe het zal gaan. Maar 100% zeker, ja, dat weten we niet. We vinden richtlijnen in de Bijbel. Maar het is, en wat helaas wel gebeurt, is dat het vaak te gedetailleerd uitgetekend wordt. Het is in het verleden ook gedaan. Hè, en dan bleken dingen niet waar te zijn. Het is best wel vaak zijn er bijvoorbeeld ook voorspellingen gedaan van, oh, nu is de opname van de gemeente of nu gaat de Heer weer komen. En dan is dat toch uiteindelijk niet uitgekomen. En dat mensen echt wel stellig hebben geroepen, nou ja, noem toch maar even Saddam Hussein, want dat is de antichrist. En dat het toch niet is geweest. Dus het vraagt wel altijd voorzichtigheid. En dat is denk ik wel belangrijk. En ook relativeringsvermogen. Want we begonnen net mee van, wat vind je nou van die oorlog in Israël? En dan denk ik van, ja, waar kijken we naar? Gaan we ons bezighouden met in onze kamers opsluiten en helemaal gaan uitpuzzelen van, wanneer is de eindtijd? Wanneer gaat het plaatsvinden en wie is wie?
Als je bijvoorbeeld naar Israël kijkt, waar we het ook net al over hadden, ja, er wordt geroepen zo van, ja, Jacob is benauwdheid, nu begint het. Terwijl ik denk van, ja, kijk eens simpel naar Jeruzalem, je weet ook dat er nog iets van een tempel moet zijn dan, hè? En die is er niet. Nee, dan kunnen dingen heel snel veranderen, hoor. Ook dat weten we inmiddels. Dus het is denk ik verstandig om de dingen te zien als een ontwikkeling ergens naartoe. En niet meteen bijbelteksten erop te plakken. En niet meteen zeggen van, nou, dit is de toestand zoals het nu is.
Ben ik helemaal met je eens. En ik denk ook echt dat belangrijk is, natuurlijk mag je eens, je mogen vinden wat we vinden. Zeker in deze tijd vinden we dat heel erg belangrijk. Maar ik denk dat we niet moeten menen dat we een monopolie op de waarheid hebben, want het heeft er maar één. En dat is Christus. En dat is God. Daar ligt de absolute waarheid. Wat nu in Israël gebeurt is heel erg. Ik vind dat zowel voor het Joodse volk als voor de Palestijnen. Daarbij wel vooropgesteld dat het Joodse volk, dat Israël, wel een volkenspositie in de wereld heeft. En dat maakt ook dat ze verdrukt worden. En eigenlijk is er ook geen reden om jaloers te zijn op Israël, want ze zitten in een verre van benijdenswaardige situatie. Ik denk ook wel dat wat je nu ziet, is dat wat je bij Israël wel heel erg mist, is een stuk geloof in de Heer Jezus Christus. En dat vind ik ook wel een lastig ding. Als je daar zo, hè, hoe moet je nou tegen, is Israël nu wel Israël? Paulus zegt op een gegeven moment ook van ja, in de Romeinenbrief zegt hij dat, van niet alle zijn Israël, niet alle behoren tot Israël. En Israël is pas echt voor God het gelovige Israël. En dat wil niet zeggen dat we geen compassie moeten hebben nu met de Israëlieten die niet geloven in de Heer Jezus Christus.
En het moet je ook, denk ik, juist ook aanzetten om te vertellen over de Heer Jezus en om die Bijbel te verspreiden onder hen.
Ja, nou dan komen we op jullie missie en dat is het verspreiden van die Bijbel. Ik hoorde net dat jullie al vers ook zijn met het vertalen van de Bijbels in het Jiddisch.
Ja.
Ja, dat is een ontzettend mooi project. Want ja, ik denk nogmaals, juist in deze tijd is het zo belangrijk dat je je binnenkamer binnengaat en die Bijbel gaat lezen. Om daar aan de ene kant de hoop te krijgen door de troost die daarin staat, de toekomstverwachting. En de andere kant, maar ook dat je aangemoedigd wordt om de handen uit de mouwen te steken. En in deze wereld je verantwoordelijkheid te nemen vanuit het geloof in de Heer Jezus Christus.
We gaan eventjes terug naar het profetische Babel. Zou jij voor ons eens duidelijk willen schetsen of het profetische Babel nu al is aangebroken of niet?
Ja, dan kom je toch weer op het punt dat je zegt van, hey, waar duid je het?
Is die al aangebroken? Maar wat moeten we zien? Wat moeten we zien? Bijvoorbeeld, wat zegt de Bijbel over een antichrist?
Ik denk als je het hebt over de eindtijd, moet er eerst een tempel staan in Israël. En die antichrist moet zich zetten in die tempel. Alleen voordat hij zich daar gaat zetten, is die al aanwezig. En ik denk dat je vooral heel erg moet opletten op één leider, op wie de hele mensheid zijn hoop vestigt. En die datgene aan de mensen aan geluk geeft, wat ze graag willen hebben.
Dan heb je het over de wereld? Of heb je dan een leider in Israël?
Ik denk zelf wel dat het epicentrum in de eindtijd binnen Israël ligt. Alhoewel ik denk dat wereldwijd, want hoe de wereld is bijna één dorp geworden, dat het wel wereldwijd de invloed daarvan te merken is. Kijk, er komt nu ook het nieuws van alle kanten van de wereld tot ons. Ik denk wel dat het zo op die manier werkt, ja.
Vind jij het erg kort door de bocht als ik zeg van nou, zolang er in Jeruzalem nog niks gebeurt en ik zie daar nog geen tempel verschijnen en ik zie daar ook nog geen, dat is al een heel mens der wetteloosheid zijn zitting nemen. Ik zie daar nog nauwelijks iets gebeuren. Is het gewoon nog niet zover? Punt.
Nee, dat denk ik wel. Ik denk wat jij zegt, dat daar eerst die tempel moet komen. Dan pas bestaat er de kans dat het de eindtijd ingaan. Natuurlijk kun je ook letten op de weeën die er zijn. Het begin van de weeën, maar daar zegt de Heer Jezus over van nou, dat is een beetje de situatie waarin we nu zitten. Daarvan wordt gezegd dat is slechts het begin van de weeën. Alhoewel ik aan de andere kant ook daar voorzichtig wil zijn om te duiden als het begin van de weeën. Want we hebben natuurlijk ook wel vaker perioden gehad met overstromingen, met aardbevingen. Je moet er heel voorzichtig in zijn. En ik weet dat nu heel veel gelovigen zeggen we leven in de eindtijd. Nou, dat denk ik dat te snel geconcludeerd is. Leven in een tijd die zou kunnen leiden tot de eindtijd. Ja, dat kan, alleen we weten het niet zeker. En we hebben dat heel vaak gedacht en we hebben dat heel vaak fout gedacht. Dus stop met die gedachten en ga je verantwoordelijkheid nemen. En dat is een beetje kort hoe ik er zelf in zit. En ik ben daar zelf niet mee bezig. Ja, ik let er wel op, maar het bepaalt niet mijn geestelijk leven. Mijn geestelijk leven is op dit moment van hoe blijf ik staande in een wereld die steeds meer van God afdrijft. En hoe geef ik vorm aan mijn geloof in de Heer Jezus Christus? En hoe kan ik daarin zelf groeien in het geloof en de verkeerde Babylonische trekjes afleren en steeds meer leven als een hemelburger hier op aarde?
Nou ja, dus wat we eigenlijk zouden kunnen concluderen,
ja,
is dat we het niet precies weten. Laten we het zo formuleren.
Ja.
Dat we de dingen met nuchterheid moeten bekijken.
Ja.
Dat we dingen kunnen signaleren, ontwikkelingen kunnen signaleren, maar daar niet meteen een Bijbeltekst op moeten plakken of dat meteen moeten betitelen als een bereikte toestand. Het kan een aanlopen zijn naar.
Wees nuchter en waakzaam. Dat is het. En dat is denk ik wel een belangrijke.
Ja, als gelovigen erin moeten staan. En wat we dan te doen hebben is, nou, je licht laten schijnen naar andere
Absoluut,
mensen.
Absoluut, het is een donkere wereld. Lichtende sterren zijn in deze donkere wereld. Dat is wat Paulus ook in Filippenzen zegt. En dan denk ik Ook wat in Korinthe staat, hè, dat het belangrijk is om standvastig, onwankelbaar en steeds overvloedig in het werk van de Heer te zijn. En wetend dat je arbeid niet te vergeefs is. Als je alles doet in woorden en in werken, laat dat niet ons streven zijn, want dat lukt ons niet. Mij in ieder geval niet hoor. Maar gelukkig mogen we in de vergeving staan. Laat dat je streven zijn. Daar hebben we onze handen al vol aan. Verbeter de wereld. Begin bij jezelf. Nou, de wereld kunnen we niet verbeteren. Dat kan maar één, de Heer Jezus Christus. Maar we kunnen al wel als een soort ambassadeurs van Christus hier zijn. En we weten dat die eindtijd komt. En we weten dat ons leven, wat ons ook fysiek overkomt, in de hand van de Heer is. En dat we hier, zolang we hier rondlopen, ons bestaan zinvol mag zijn.
Ja, en dat we het licht mogen verspreiden.
Dat absoluut.
Absoluut. En over dat licht verspreiden, ik kom natuurlijk weer eventjes terug bij waar Israël de Bijbel voor staat. Dat is de verspreiding van de Bijbel. Het verspreiden van het licht onder Joodse mensen.
Ja.
Dus luisteraar, heb je een Joodse buurman, collega, vriend? Bied gerust een Bijbel aan en vertel over de Messias van Israël. Want het is belangrijk. Je kunt altijd tweetalige Bijbels bij ons kantoor aanvragen. Bid dat het openen van Gods woord ook echt licht zal verspreiden. Dat Joodse mensen de Messias in die Bijbel zullen vinden, ontdekken en nog belangrijker, aannemen. Sebastiaan, wij zijn iets afgedwaald zo her en der. We hebben het eigenlijk wat minder over Babel gehad als dat we oorspronkelijk van plan waren. Maar ook...
Het is ook de actualiteit, denk ik. Hè? En ik denk dat we daar, dat het ook belangrijk is om aan te sluiten van, wat gebeurt er in de wereld? Wat leeft er onder gelovigen? Want dat weet ik wel, de oorlog in Israël leeft onder gelovigen.
Absoluut.
Ze dragen Gods volk een warm hart toe. En ik denk dat je dat ook kan doen zonder dat je partij trekt in deze situatie.
Ja.
En dat is denk ik ook goed.
Het is ook zoals Corrie ten Boom, daar ben ik fan van, altijd zegt van, als je van de God van Israël houdt, hou je ook van zijn volk.
Zo is het.
En hoe kan je die liefde het beste laten zien?
Door zijn woord uit te dragen.
En
over de Messias van Israël. Ja.
Daar gaan we mee afsluiten. Hey Sebastiaan, bedankt.
Graag
Hopelijk
gedaan.
Tot een volgende keer. En luisteraar, jij ook bedankt. Tot de volgende podcast. En vooral, shalom.